Hallo, mijn naam is Noray Kanik. Ik ben 57 jaar oud. Mijn vader heeft me weggegeven.
Noray Kanik is 15 jaar oud als ze wordt uitgehuwelijkd aan een jongen die ze nog nooit heeft gezien. Het huwelijk is geregeld door haar vader, maar ze wil helemaal niet trouwen. Ze ontsnapt. Je luistert naar een podcast van De Gelderlander. Mijn naam is Nanne Nicolaassen en dit is het verhaal van Noray Kanik.
Ik woonde samen met mijn moeder en broertjes en zusjes in Turkije, in Kırşehir. Is een stad, kleine stad in Turkije. Daar ben ik geboren en getogen. Mijn vader kwam iedere jaar op vakantie. Hij woonde in Nederland. Hij is een gastarbeider van jaren 60. Eigenlijk toen ik geboren was, was hij weggegaan.
De dan nog 14-jarige Noray doet het goed op de middelbare school in Turkije. Als haar vader weer eens voor vakantie overkomt, wordt hem geadviseerd Noray verder te laten studeren. Maar hij ziet het niet zo zitten om zijn dochter alleen naar een grote stad te sturen.
Zodoende heeft mijn vader een of andere manier over nagedacht. Van, als ik haar nu in Turkije naar een grote stad stuur om te studeren, dat kan niet, want een meisje alleen, waar moet ze wonen en zo. En hij heeft het eigenlijk daarna ter plekke bedacht van, ik neem haar mee naar Nederland. En toen ik dat hoorde, vond ik wel een spannend idee. Vond ik heel leuk eigenlijk. Leuk idee. Maar aan de andere kant, toen ik in de auto zat, hij kwam met de auto naar Nederland, naar ons dorp. Toen we onderweg naar Nederland waren. Ja, ik liet wel alles achter. Mijn moeder, mijn broertjes, zusjes, mijn vrienden, mijn school, iedereen, opa en oma. En zo zijn we met de auto 3 dagen gereisd onderweg naar het huis van mijn vader hier in Arnhem. Daar woonde samen met zijn Nederlandse vriendin en ze hadden samen een kind. Mijn vader vertelde alles in de auto en eigenlijk was dat ook voor mij ook een shock. Want ik dacht, oh, mijn moeder en mijn moeder dan.
Noray vindt vrij snel haar draai in Arnhem. Maar misschien wel iets te snel en iets te goed.
Ik had het redelijk mijn leven opgepakt. School, thuis en enkele vrienden, niet zoveel vrienden. En op een gegeven moment, ik merkte thuis, mijn vader had het gevoel. Eigenlijk wil ik zeggen, mijn vader wilde eigenlijk een beetje van mij af. Hij werd meer gelovig. Wat ik zag bij ons thuis, dat hij strenger werd. Bijvoorbeeld dat ik mijn kleding moest aanpassen. Dat ik bepaalde activiteiten mocht ik niet deelnemen. Dat waren dingen waarvan mijn vriendinnen wel kon gaan. Turkse vriendinnen bijvoorbeeld, maar ik niet. Dat ik bijvoorbeeld samen met mijn vriendin kom en zeg, papa, vanavond is een schoolfeestje, mag ik gaan? En nou, dat was altijd nee bij ons. Antwoord was altijd nee. Dus papa, mag ik vanmiddag even naar stad in met mijn vriendin? Dat was altijd nee, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld in mijn leven nooit een hoofddoek opgedaan. Maar op een gegeven moment zei mijn vader, nee, ik ga het je bedekken nu. Dat kon ik geen eigen maken. En vaak als ik dan bijvoorbeeld 's ochtends doe ik dan kleed ik me zo. En dan ga ik naar buiten. En dan als ik om het hoekje was, ging ik mijn hoofddoek afdoen bijvoorbeeld.
Had je misschien het idee dat jouw vader van je af wilde? En dat hij misschien spijt had dat hij je mee had genomen vanuit Turkije naar Nederland?
Ik had vaak dat gevoel inderdaad. Ik heb bijvoorbeeld zijn leven hier in Nederland, hoe hij leeft, heb ik een beetje zitten verklikken aan mijn moeder. En niemand wist hoe hij hier leefde bijvoorbeeld. Ik heb alles tegen mijn moeder gezegd. En ja, ik heb het gezegd, maar mijn moeder heeft het bijna niks gedaan. Ik had het gezegd tegen hem van opzouten bijvoorbeeld. He, dit kan je niet maken. Of, mijn moeder heeft er nooit een issue van gemaakt.
Dan komt Noora er ineens achter dat haar vader plannen heeft gemaakt om haar weg te geven. Ze moet trouwen met een onbekende jongen en met hem terug naar Turkije verhuizen.
Ik kwam uit school en toen zag ik dat wij visite hadden. Visite uit Duitsland. Ik ken ze van mijn dorp van vroeger. Hele familie, ze waren met z'n 6, 7, ik weet het niet meer. Maar die kwamen bij ons op bezoek. En mijn vader zei gelijk, ga maar naar de keuken. Even eten klaarmaken. Ik had eigenlijk helemaal niet door dat zij voor mij kwamen. Dan gingen ze over de jongen hebben waar ik zou trouwen. Dus samen kunnen trouwen. En mijn vader had het ter plekke ja gezegd. En dat verbaasde me eigenlijk. Dat was ik onder shock, zeg maar. Maar ik heb het gewoon meegedaan. Ik kon gewoon niks zeggen. Ik was helemaal...
Zo verbaasd dat je bijna verstijfde.
Ja. En ik besefte ook niet, ik ga trouwen of zo. Dat besefte ik ook niet. Ik kreeg een foto van de jongen. Met deze jongen ga je trouwen.
Wat dacht je toen je die foto kreeg? Hoe zag hij eruit? Vond je hem knap? Dacht je van, met hem wil ik wel trouwen?
Nee. Als ik nu terugdenk, ik was helemaal niet bezig met trouwen. Ik was gewoon bezig met andere dingen. Ik wilde hem niet. Ik wilde, diep in mij, dit wil ik niet.
Was niet jouw keuze?
Nee, dat was zeker niet mijn keus. Normaal gesproken, bij zo'n handvragen... dan vraagt de familie van de jonge hand... en de vader moet even overleggen met het kind. Dan had mijn vader moeten zeggen van... wil je met deze jongen trouwen? En als ik dan nee zeg... Dan zegt mijn dochter wil niet. Maar dat is helemaal niet gebeurd in ons geval. Begon hij te zeggen van, je gaat deze zomer trouwen. En als jij getrouwd bent, dan blijf je bij je man. Je komt niet meer terug hierheen.
In Turkije dus?
Ja, in Turkije. Ik zou dan daar in Ankara, die jongen had een zaak in Ankara. Daar zou ik dan in Ankara gaan wonen. Je bent heel machteloos.
Gedwongen huwelijken zijn niet alleen iets van vroeger. Ze komen nog altijd vaak voor. Dini Vlierman is manager van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating... en werkt er dagelijks aan om dit te veranderen. Gebeurt het nog vaak eigenlijk dat... uithuwelijken / huwelijksdwang?
Een aantal jaren geleden is er onderzoek gedaan. Dus een omvangschatting gemaakt. Die kwamen op iets meer dan 900 mogelijke gedwongen huwelijken per jaar. Wij denken dat het veel vaker gebeurt. Maar dat lang niet overal bekend is. Het gebeurt ook wel een beetje in het verborgene. Misschien moet ik het nog een keer zeggen van... mensen die gedwongen worden tot een huwelijk... die praten daar niet heel makkelijk over. Het vindt zich, denk ik, wel plaats... maar er is ook wel schaamte of loyaliteit aan de familie... om het daarover te hebben. Jongeren ervaren het misschien ook niet altijd als een gedwongen huwelijk... omdat het eigenlijk heel vanzelfsprekend is dat je bijvoorbeeld trouwt met iemand met dezelfde achtergrond, met iemand die bijvoorbeeld al bekend is of met iemand die de familie voor je uitzoekt. En als dat zo gewoon is en iedereen doet dat, dan weet je dat dat van jou verwacht wordt en dan ervaar je dat misschien ook helemaal niet als gedwongen.
Noorai ervaart dat overduidelijk anders. Ze heeft niet het idee dat ze met haar vader in gesprek kan. Maar toch probeert ze het. Noora denkt dan nog dat ze het wel kan oplossen met haar vader.
eigenlijk, dat is heel naar om te zeggen. Weglopen had ik nog ineens bedacht toen. Maar ik denk, nou ja, of ga ik nu met mijn vader praten of ga ik dood. Dat idee. Dat denk je dan aan. Je ziet geen andere uitweg, zeg maar.
Nuray is van Turkse komaf. Is uithuwelijken misschien een typisch Turkse aangelegenheid?
Huwelijksdwang komt voor eigenlijk in alle gemeenschappen met traditionele denkbeelden over vaak hè, over de rol en de positie en de seksualiteit van vrouwen en meisjes. Als een soort ja, bescherming daar als het ware tegen. En dat komt ook voor zeg maar in de Bible Belt op de Veluwe. Bij mensen die lid zijn van de Reformatorische Kerk of een andere streng orthodoxe kerk. Dus in die zin komen gedwongen huwelijken veel breder voor. Niet alleen maar bij mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond.
Dus ook gewoon de hele normale witte Nederlander kan slachtoffer worden van uithuwelijking.
Zeker, het kan gewoon je witte Nederlandse buurmeisje zijn. Of je witte Nederlandse buurjongen die bijvoorbeeld, stel je voor, valt op iemand van hetzelfde geslacht. En waarvan ouders dat moeilijk kunnen accepteren. En dan willen dat hij trouwt met een leuk meisje.
Nuray raapt al haar moed bij elkaar en gaat de confrontatie aan met haar vader.
Ik dacht, ik ga nu praten. Ik ga nu zeggen. Ik ga nu zeggen tegen hem. Ik wil het niet, papa. Ik wil het niet. Alsjeblieft stop, want ik wil niet trouwen. Ik zei, papa, ik wil wat zeggen. Ik wil niet trouwen. Ik wil niet naar Turkije. Ik heb achter elkaar gezegd. Ik weet niet hoe ik dat gezegd heb, maar ik heb het gezegd. En toen zei hij, wat? Wat ga je zeggen? En hij was heel boos. Echt, ik heb hem nooit zo gezien. En ik zei, nee, ik wil niet. En toen, hij heeft mij nooit eigenlijk, hij heeft nooit een geweld gebruikt. Maar toen heeft hij mij echt een paar klappen gegeven op mijn gezicht. Nee, je gaat luisteren, je gaat gewoon doen wat ik zeg. En toen ging hij weg en ik had van de klap had ik een bloedneus. Ik zat helemaal, zeg maar, onder bloed van de bloedneus en noem maar op. En hij was weg naar zijn werk. Hij was weg. Ik denk, nou, wat moet ik nu doen? Kijk, dat was voor mij echt de laatste druppel. En toen dacht ik, dood of weggaan. En ik had op een gegeven moment, ik durfde ook niet zelfmoord te plegen of zo. Dat durfde ik ook niet. Ik dacht het wel aan, maar ik durfde dat niet. Toen heb ik gezegd, ik ga weg. Ik denk, waar ga ik dan weg, dacht ik. Ik heb even in de kast gekeken, mijn paspoort gepakt. Ik had geld gekregen van de aankomende schoonfamilie, zeg maar. Geld heb ik meegenomen. Verder heb ik niks gepakt. Ik ben de deur uit geweest. En met één tas, zeg maar. Ik dacht, ik ga naar Bushalte en dan zie ik het wel. Ik ga naar het politiebureau. Het enige wat ik dacht, politie kan me helpen. Op dat moment.
De dan 15-jarige Nuray loopt naar de dichtstbijzijnde bushalte om de bus naar het centrum van Arnhem te pakken. Ze weet namelijk waar het politiebureau is.
Nou, ik ging bij de bushalte staan en huilen. Ik was nog aan het huilen. Daarvan, ik was helemaal overstuurd. Er zat ook een oudere vrouw, die vroeg ook van waarom huil je? Maar ik kon niet praten, dus... En naar bus kwam en ik weet niet meer, 100 gulden was het, denk ik. Ik gaf aan de buschauffeur 100 gulden. En de buschauffeur zegt tegen mij, ja, ik was jong, denk ik. Hij denkt, ga maar terug. Ik kan niet wisselen en ga maar terug naar huis. Ik kan helemaal niet terug naar huis en als ik terug naar huis ga, dan is mijn einde, dacht ik.
In de volgende aflevering hoor je hoe het Nuray toch lukt aan haar vader te ontsnappen en wat er vervolgens gebeurt.